Broeders en zusters, ik wil u graag meenemen vanmiddag naar Lucas 18. Lucas 18. Nou, Lucas 18 lees ik dan het gedeelte vanaf vers 9. Waar staat: en hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was fariseer en de andere tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week en ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Zover. En ik haal de schriftgedeelte zo te zeggen, en het is het in wezen natuurlijk ook, hoewel het een schriftgedeelte is met vele complicaties. Het is natuurlijk duidelijk dat het schriftgedeelte zelf in principe een commentaar, een illustratie is op de uitspraak waarmee het verhaal eindigt, namelijk: want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. En dat is zo'n voor de hand liggende gedachte, omdat die nou eenmaal in de hele Bijbel voorkomt. Het is nou eenmaal de universele gedachte dat wie vernederd wordt verhoogd wordt, hoewel het een waarheid is die niet speciaal, niet in de eerste plaats, althans op de mensen in het algemeen of op de gelovigen betrekking zou hebben, maar het is een uitdrukking die in de eerste plaats van toepassing is op onze heiland zelf, die vernederd werd en op grond daarvan verhoogd werd. Want ook als wij lezen in de schriften, we hebben daar eerder op deze plaats vaker bij stilgestaan, ook als wij lezen dat de verwachting van de gelovigen zou moeten zijn, of zou kunnen zijn, dat hij in de toekomst met Christus verhoogd zou worden, dan is dat toch een afgeleide waarheid. Het is namelijk afgeleid van de waarheid dat de Heer Jezus Christus zichzelf vernederd heeft. Niet zomaar, maar om de wil Gods te doen, uiteraard. En dat hij daarom verhoogd werd. En als we het nog verder toelichten, is de gedachte eigenlijk deze: dat de Heer Jezus Christus zich vernederd heeft om Gods wil te doen. Dat wil zeggen, hij liet zich vernederen. Het was noodzakelijk dat dat zou gebeuren. En dat is de reden waarom God, zijn hemelse Vader, in wiens opdracht hij werkte overigens, waarom die God, die Vader in de hemel, hem vervolgens uitermate verhoogd heeft. De gedachte is bovendien dat de Heer Jezus vernederd werd op grond van het woord Gods. Dus de belangrijke uitspraak van de Heer zelf, hij wordt in zijn mond gelegd in zowel de Hebreeënbrief als in de Psalmen, is dat hij zei: zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. En dan meteen wij in de rol des boeks is van mij geschreven. Of, als op een andere plaats dan, in het begin des boeks, het begin van die rol dus al, is van mij geschreven. Dat betekent dat inderdaad vanaf het begin van de Bijbel geschreven werd, en dus gesproken werd, over niet de mens in het algemeen, niet over abstracte beginselen, maar over de Heer Jezus Christus. Want hoe dan ook, alle Bijbelse principes zijn te herleiden tot gebeurtenissen, aspecten in en van het leven van de Heer Jezus, die onze heiland geworden is. Hij kwam om Gods wil te doen. Hij kwam in geloof, in onderwerping aan het woord Gods. Dat betekent ook inderdaad dat hij op grond van dat geloof en op grond van die onderwerping aan het woord Gods verhoogd werd. Ik zou het opzet niet onderwerping aan de wil van God, maar aan het woord van God. Geloof is niet onderwerping aan de wil van God, geloof is onderwerping aan het woord van God. Of die wil van God iets met ons privé te maken heeft, dat kan wel zo zijn, maar het is niet de eerste waarheid. De eerste waarheid is dat God gesproken heeft, en waarover het was, dat doet niet in de eerste plaats ter zake. Het gaat erom dat God heeft gesproken en dat wij als mens, als schepselen, geacht worden ons te onderwerpen aan wat God gesproken heeft. Dat is geloof. Mocht het nou zo zijn dat God ook gesproken heeft over ons en over zijn wil met betrekking tot ons, mocht dat zo zijn, dat staat te zien, dan is vervolgens van belang dat wij ons ook inderdaad onderwerpen aan de wil van God. Maar dat is pas het tweede verhaal. Het gaat eerst om God heeft gesproken. Blijkt dan ook dat God niet alleen gesproken heeft, maar God heeft in de eerste plaats niet gesproken over ons. Andersom, God heeft niet in de eerste plaats gesproken over ons. Ik zei dus dat God over ons gesproken heeft. Ik hoop dat u dat goed beseft, hè? God heeft over ons gesproken, maar niet in de eerste plaats. Alles wat over de mens, zo de schepping, of zelfs over de gelovigen gezegd wordt, is onderworpen aan wat God gesproken heeft met betrekking tot zijn werk, zijn wil, en dus met betrekking tot zijn zoon. Want die zoon kwam om Gods werk en Gods wil te volbrengen. Voor een recht verstaan van de schriften, wat een uitdrukking trouwens, maar goed. Voor een recht verstaan van de schriften is het inderdaad noodzakelijk te zien dat die schriften in de eerste plaats spreken over de Heer Jezus. Over degene die echt kwam, uitsluitend en alleen om Gods wil te doen. Dat is van belang, overal waar wij die schriften openen. Die wil van God en dat woord van God, dat is dan ook geopenbaard vanaf eerst het begin van de mensheid, vanaf Adam zou ik moeten zeggen, aan de mensheid in de veronderstelling dat men daarna zou luisteren. En een van de principes die dan meteen gepredikt wordt in de schriften is dat dat wat nederig is, verhoogd zal worden. Nou ja, in Genesis 1 ook al, maar ik ga er maar niet op in, want dan verdwalen we in de typologie van Genesis 1. Maar niettemin gebeurt het daar ook. Hè? Dat wat nederig was, komt ineens boven het water uit enzovoorts. Hè? Op de derde dag, gewoon een beeld van de opstanding van Christus in de eerste plaats. En daarna gaan nog een heleboel andere dingen die ermee verband houden. Maar ik bedoel maar als principe. Maar het is het principe van de opstanding van Christus. Dat wat nederig is, zal verhoogd worden. Het is dat principe wat ook zonder weer aan de mens gepredikt wordt. Ik ga er dan niet verder speciaal op in. Dat heb ik bij andere gelegenheden al gedaan. Maar ik wil nou speciaal ingaan op dit bijzondere schriftgedeelte. Want er zitten toch een paar dubbele bodems in. Dat kan niet anders, want het is een gelijkenis. Dat heb ik niet bedacht, daar staat erbij. Er staat, hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen iets achten, deze gelijkenis. Het is dus een gelijkenis. Het is niet maar een eenvoudig voorbeeld, het is meer dan dat, want een gelijkenis is niet een eenvoudig voorbeeld. Hoewel het dat zou kunnen zijn, maar het is het lang niet altijd. Er zit altijd veel meer achter, dat is hier natuurlijk ook zo. Kijk eens hier, als wij spreken over de gelijkenis van de verloren zoon bijvoorbeeld, dan is dat niet maar alleen een verhaal van dat hoe ver een mens ook van God is afgedwaald, hij kan altijd terugkeren. In de eerste plaats omdat dat niet eens waar is. Dat is niet eens waar. En in de tweede plaats omdat het verhaal zelf een veel diepere betekenis heeft. Omdat de verhaal van de verloren zoon is inderdaad een gelijkenis en spreekt inderdaad over wat meer dingen dan alleen maar dat de mens tot God zou kunnen gaan om dan zalig te worden. Het is veel meer dan dat. En dat is hier uiteraard ook het geval. Natuurlijk is het belangrijkste dat de tollenaar zegt, o God, wees mijn zondaar genadig. Natuurlijk. En ik zou er meteen aan toe moeten voegen, voordat ik het vergeet, dat het beste gebed is wat een zondaar kan bidden, en aangezien we allemaal van huis uit zondaren zijn. Ik zei van huis uit, dat betekent dat u er niks aan kunt doen, dus ik heb u niks verweten. Ik heb helemaal niks lelijks van u gezegd, integendeel. Maar wij zijn allemaal zondaren van huis uit, maar het is het beste gebed wat een zondaar kan bidden, namelijk, o God, wees mij zondaar genadig. Hij zal het ook vooral moeten onthouden. Nee, dat meen ik. Hij zal het vooral moeten onthouden. Dat hij dat ooit gebeden heeft, bedoel ik. En dat hij zichzelf zag als zondaar en een beroep deed op de genade Gods. Maar hoe dat ook zij, we krijgen eerst te maken met een andere figuur, die helaas wat vaker voorkomt. Want eerlijk gezegd, mensen die inderdaad zichzelf als zondaren zien en een beroep doen op de genade Gods, zulke mensen ken ik er niet zo bar veel. Nee, u natuurlijk, maar daarna, ja nee, dat bedoel ik, hè, maar daarna niet zo veel. Daar zie ik meer overeenkomst met de voorgaande figuur uit het verhaal, de fariseeën. En die mensen, die stonden in hoog aanzien bij het volk, dus daar zeg ik ook al niet zoveel lelijks van. Hè. Er zijn er genoeg die dat graag willen, die dat op prijs stellen enzovoorts. En die zien eruit zoals deze figuur hier. Er staat namelijk dat er twee mensen waren die gingen op in de tempel. Twee mensen namelijk die tot God gingen. De tempel is het huis Gods. Als iemand naar de tempel gaat, dan kan hij maar één reden hebben om dat te doen, namelijk om daar God te ontmoeten. En ieder die naar de tempel gaat zonder de wens om God te ontmoeten, zou dat niet moeten doen. Die hoort daar niet. Nee. Kijk eens hier, er waren genoeg mensen die in de tijd bij de Heer Jezus kwamen, in zijn huis in Capernaum, wat voor de gelegenheid we dan even maar beschouwen om die tempel Gods. En we weten wat daar gebeurde, neem ik aan. Er was iemand die had het echt dringend nodig om bij de Heer te komen, maar die kon daar niet ingaan, omdat er allerlei andere figuren waren die er niks te zoeken hadden, maar die er gewoon alleen maar waren om de plaats in te nemen, zodat anderen er niet in zouden kunnen. Dat is het verhaal. En dan hebben we het weer over diezelfde fariseeën. Dat is wat er gebeurt. Het is bovendien verschrikkelijk geveinsd, om het Bijbelse woord er maar te gebruiken, huichelachtig, hypocriet, te voet maar hetelag, hè, om tot de tempel te gaan en God niet te willen ontmoeten. Dat is hetzelfde als de schriften te onderzoeken uit Johannes 5 en niet te komen tot degene die in de schriften gepredikt wordt. Nee, dat is Johannes, het staat in Johannes, ja, dat is die apostel der liefde, dat weet u toch, die zegt dat. Jawel, gij onderzoekt de schriften, jawel, maar gij wilt tot mij niet komen. Wat doe je er nou mee? Waarom zou een mens tot het huis Gods gaan als hij God niet wil ontmoeten? Ja, waarom zou hij doet het. Uit wat voor reden dan ook, je kan er heel veel bedenken overigens. Maar ik moet zeggen, het was me wel moeite, want ik zie de zin er niet van in. Maar we lezen dat bijvoorbeeld dat het gebeurt. Men doet het. Er staat namelijk, één was fariseeën en de andere was tollenaar en ze gingen op in de tempel om te bidden. Ja, dan spreekt men tot God. Maar je moet denken, dat als men tot God gaat, zou het niet in de eerste plaats moeten zijn om tot God te spreken, maar om God de kans te geven tot ons te laten spreken. Als wij tot God gaan, zou het niet primair moeten zijn omdat God naar ons zou luisteren. Het zou primair moeten zijn omdat wij willen luisteren en omdat wij willen luisteren naar het woord Gods. Ik zou eerlijk gezegd niet de vrijmoedigheid hebben om tegen God überhaupt wat te zeggen als ik eerst geluisterd had naar wat hij gezegd heeft. Hij heeft een boodschap. Een boodschap, een prediking komt niet van de mens tot God, maar komt van God tot de mens. De vrijmoedigheid die wij als gelovigen hebben om tot God te naderen, is omdat wij daardoor God toe worden opgeroepen. De vrijmoedigheid ook om ons hart uit te storten bij de Heer, is omdat de Heer gezegd heeft dat we dat vrijmoedig mogen doen. Daarom doen wij dat. En anders zouden we de vrijmoedigheid niet mogen en niet kunnen hebben feitelijk. Eerst luisteren naar God. De Heer zei niet tot Israël in de tijd in het oude verbond, bij de oprichting van de tabernakel, maak een ark met een verzoendeksel en een gerubs erop, en dan van tussen de gerubs zal ik naar u luisteren. Toch? Hij zei, van tussen de gerubim zal ik tot u spreken. Daar was het om. God heeft een woning gekozen, een huis, een tempel, een huis Gods, een Bethel, of hoe het allemaal heten mag. God heeft een huis gekozen waar hij te benaderen is, opdat men naar hem zou luisteren. Zie. En zelfs is het zo dat als wij komen tot het openen van de schriften, ik wil niet zeggen in een plek die daarvoor bestemd is, want zo ligt het nou ook niet helemaal. Maar als wij de schriften openen, dan zou dat ook de bedoeling moeten zijn dat wij ons onderwerpen aan het woord wat geschreven is en wat God gezegd heeft aan alle eer en geweten. Dat is waar het om gaat. Dat is het enige wat van de mens ook verwacht wordt door God. Dat we hem nemen op zijn woord. Ik heb al vaker gezegd, een woord wat niet bestemd is om hier en daar eens toe te gepast te worden wanneer wij iets nodig hebben. Zo van, missen we wat, dan kijken we in de Bijbel of we wat vinden kunnen. Maar het gaat erom dat we inderdaad dat woord tot ons nemen, ook als we niks nodig hebben. We hebben wel wat nodig, daar gaat het nou niet om, maar dat zien we vanzelf wel. Dan leren we uit die schriften wel wat we nodig hebben. Wat we nodig hebben, wat ons betaamt, staat er dan, dat is wat we nodig hebben, is een hoge priester die verzoening kan doen voor de zonden des volks. Daartoe gaan we tot God. Daartoe worden we opgeroepen om met vrijmoedigheid te naderen tot de troon der genade. Daar gaat het hier ook om. En als je God wil vertellen hoe goed u wel bent, dan is het u verkeerd. En dat is wat hier staat. Staat hier dat deze fariseer, die stond en bad dit bij zichzelf. Het was dan niet hardop, kennelijk. Maar er zijn er ook die dat hardop doen hoor. Maar die bad dit bij zichzelf en zei: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Het is de vraag of God daarvoor verantwoordelijk was, maar dat doet er helemaal niet toe. Maar hij zegt: God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. De man was nogal tevreden over zichzelf. Er was geen rover, geen onrechtvaardig in de zin der wet uiteraard. Geen overspeler of ook, bijvoorbeeld, er was ook geen tollenaar. En je weet wat met tollenaars is. Daar zit een heel mooi verhaal. Een tollenaar wordt namelijk geacht een soort verrader te zijn, omdat hij, niet omdat hij belasting inner is of zoiets, dat is wel zo, maar dat niet zozeer, maar omdat hij de heidense, de Romeinse overheersing vertegenwoordigde. Hij vertegenwoordigde de heidense volkeren in plaats van dat hij vertegenwoordiger was van zijn eigen volk, namelijk van Israël of van het Joodse volk. Daar gaat het om. Tollenaar staat dus altijd voor een Jood die eigenlijk een heiden geworden is. Voor Ami dat eigenlijk Lo-Ami geworden is. Voor een Jood die het eigenlijk toch weer in de ogen der Joden althans niet meer is. Dat is het belangrijkste. Dat hij gebruik maakte van zijn positie om de mensen op te lichten. Dat is inderdaad duidelijk. Maar dat staat er niet zo direct bij hier. Waar het om gaat is dat deze fariseeën, ik dank u, tot God zegt hij dat, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Steekt er dus mijlen bovenuit. In zijn eigen gedachten. Hoe komen mensen tot zulke gedachten? Gebrek aan mensenkennis in het algemeen en gebrek aan zelfkennis in het bijzonder. Zeg je niet duidelijk genoeg? Ik wil wel duidelijker zeggen, maar ik vind het eigenlijk niet nodig. Hè? Gebrek aan mensenkennis in het algemeen en gebrek aan zelfkennis in het bijzonder. Men zou het moeten vergeten. En in het bijzonder dank je dan dat hij niet is als de tollenaar. Het zou het duidelijk zijn dat als we praten over het Jodendom, dan zouden we het Jodendom in de eerste plaats moeten zoeken onder, in de kring, in de secte en zoiets, in de kring van de fariseeën, die meer dan enige andere categorie van Joden juist het orthodoxe Jodendom vertegenwoordigen, terwijl de tollenaar beschouwd wordt als degene die binnen Israël dan nog het vers van het Jodendom afstaat, omdat de tollenaar nog eenmaal de heidenen vertegenwoordigt. Maar goed, deze fariseer dankt God dat hij niet is als een ander. En dat hij netjes 2 maal per week vast en 10 geeft van alles wat hij bezit, enzovoorts. Dat is de situatie. En er staat niet of het goed of kwaad is. Er staat helemaal verder niks bij. Er wordt helemaal geen commentaar bij gegeven. Er staat niet dat het verkeerd is om geen rover te zijn, of geen onrechtvaardig, of geen overspeler, of iets dergelijks. Er staat er niet. Integendeel, het is zonder meer zo dat iemand die zo is, reden heeft om dankbaar te zijn. Dat is waar. Nee, dat ben ik echt. Je heeft een boel dingen mee. En dat kan je goed gebruiken. Het maatschappelijke leven in het algemeen. Maar ik moet u zeggen, dat ook al ben je geen rover, geen onrechtvaardig, geen overspeler of ook geen tollenaar, dan nog ben je net als al die andere mensen, namelijk een zondaar, niet op grond van wat je gedaan hebt, maar op grond van wie je bent en wat je door geboorte bent, in elk geval. Misschien weet de ene wat beter te verbergen dan de andere, misschien weet de ene beter te beheersen dan de andere, dat speelt in onze kringen dikwijls een rol, maar in de Bijbel niet. Je kunt vaak horen van, nou ja, dat je homoseksueel bent is nog tot daar en toe, als je het maar niet praktiseert. Als men het niet praktiseert, nemen we het niet kwalijk. Als men het wel praktiseert, nemen we het wel kwalijk. Maar waar het om gaat, is dat iemand zo is. Ongeacht of je het kan camoufleren of niet, dat heeft er weinig mee te maken. Dat laatste heeft wel te maken met het praktische leven, met de problemen die zo iemand ontmoet, of de problemen die wij ermee krijgen, want dat kan natuurlijk wel zo zijn. Maar het principe is, iemand is het. En een mens is een zondaar. Ongeacht of je dat kan onderdrukken of niet. En helaas is het zo dat vele mensen die zondaren zijn, maar het netjes weten te beheersen, daardoor een goede reputatie hebben. En als ze nog christenen daarbij zijn, helemaal. Dan zijn ze zogenaamd voorbeeldige christenen. Terwijl het in wezen helemaal geen verdienst is, ook niet het werk van de Heer. Het is gewoon een eigen aanleg en aard, een eigen zelfbeheersing, hoe het maar heten mag. Hè? Waardoor ze iets bereiken. En waardoor ze zo gelaten kunnen tonen naar de mensen. Dat is geen verdienste. Dat is helemaal geen verdienste, integendeel. Net zo goed als dat het andersom is, net zo goed als dat je dat kunt omdraaien, zijn er mensen die zulke dingen juist helemaal niet kunnen. Die zich bewust zijn van dat ze zondaren zijn en die niet in staat zijn om die zonden ook inderdaad in te dammen en ze te verbergen voor de mensen. Zij zijn zondaren en de hele buurt weet dat en ziet dat. Omdat die mensen niet in staat zijn het in te dammen en er zijn er zelfs bij die niet in staat zijn om de wil op te brengen om het in te dammen. Hoor je wat ik zeg? Dat mogen we graag hebben. En dan? Wat maakt het voor verschil? Een mens is en blijft een zondaar. Over de zondaar staat dat er geen onderscheid is. Ze hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Oh ja, dat staat over Jood en Heiden in Romeinen 3. Maar dan nemen we toch een ander hoofdstuk in Romeinen. Waar staat dat ze alle zijn afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Hun keel is de geopend graf. Als u liever Duits van deze grove term hebt, kan dat ook. Maar het principe blijft, er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden op niet gerechtvaardigd. Dat wil ze worden om niet gratis cadeau gerechtvaardigd door de verlossing, niet die zij bewerkstelligen, maar door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3. En dat geldt voor zowel Jood als Heiden uiteraard. En dat geldt voor de meest uiteenlopende soorten van Joden en Heiden ook nog. Het heeft namelijk niet te maken met hoe men is, het heeft te maken met wie men is. En ik moet u erbij vertellen dat er een heleboel dingen die in de praktijk van het leven van mensen een rol spelen, gewoon een kwestie is van erfelijk aanleg. Maar wie je bent, of je getroffen hebt, of niet. Nee, iedereen weet dat je van goede huizen moet komen om een Duitse herder op na te kunnen houden, omdat die beesten, als je ze niet goed te baas bent, onbetrouwbaar zijn. Ja, dat mag je van die lui zelf niet zeggen, maar het is wel zo. En als je dus kinderen in huis hebt en niet te veel aandacht aan de opvoeding van de hond kunt besteden, moet je zo'n beest dus niet meenemen. Nee, het heeft niks te maken met dat hij Duits is. Maar anders krijg je dat weer. Het heeft er niks mee. Maar waar het om gaat, is dat de een de ander niet is. En dat is een kwestie. En dat is bij mensen net zo goed het geval. Ja, dat is bij mensen net zo goed het geval. De een is de ander niet. En daarom wordt het onderscheid niet gemaakt. Er is er in de praktijk geen onderscheid. In de praktijk is het onderscheid naar buiten toe. Naar of men het beheerst of niet. Of men zich laat mijden of niet. Enzovoorts. Dat is een kwestie van aanleg. Maar wat over die, om op die honden terug te komen, zijn allemaal honden. Al lijken ze zelfs niet eens op elkaar. Dus een extreem voorbeeld, ik weet het wel. Maar als je maar even de oogjes open hebt voor, als u denkt dat u het met uzelf zo goed getroffen hebt, dat u zo net de christen bent, een voorbeeld voor anderen, dan komt het wel eens wezen omdat u van huis uit misschien nog niet zo niet zo wild was. Hè? En niet zoveel initiatief toonde. Maar voor de meid mag. Wij denken maar zo over na. Dat kan toch wel niet. Misschien hebt u geluk dat u niet zoveel moeite hebt met uw zonde te beheersen. Anderen hebben minder geluk. Ze zijn minder wilskrachtig. Nee, goed, daar kan ik nog uren over doorgaan. Aan alternatieven, maar het heeft geen zin. Waar het om gaat is dat al die mensen gelijk zijn. Zij zijn zondaar, dat zijn ze al als ze in de wieg liggen of hier in de keuken. Nee, dat ligt er ook in, maar. Dacht ik. Maar dat doet nou niet de zaken. Waar het om gaat is dat men van geboorte af dat ze dat is. En waar het om gaat is dat men vooral niet zou neerzien op een ander die wij lager beoordelen dan wij zelf en waar we dus op neerzien. Het heeft geen enkele zin. Wie wij ook zijn, wat wij ook zijn, doet weinig ter zake. Het gaat om wat wij worden en of wij nou nette mensen zijn of geen nette mensen. Wij worden uit de genade Gods gerechtvaardigd. Of wij worden helemaal niet gerechtvaardigd. Eén van de twee. En dan doet het er verder mee weinig toe. Nou, wat we hier vinden, is deze, dat deze fariseer het goed met zichzelf getroffen heeft. Sint vindt zichzelf een goed voorbeeld. Vooral een goed voorbeeld voor deze tollenaar. Enzovoort is dus tevreden met zichzelf en geeft hem nog een vroom kantje aan door de Heer ervoor te danken. Ik zeg niet dat hij er geen reden voor had, maar dat had hij wel. Nee, als het waar is wat hij verder zei, dan had hij reden om God ervoor te danken. Maar wat erachter steekt, dat staat namelijk al in vers 1, is dat zij die rechtvaardig waren, dat zij de anderen niets achter. Hij zegt niet, dank u dat ik ben wat ik ben. Hij zegt, dank u dat ik niet ben, zoals die tollenaar. op wie hij dus neerkeek. Dat is de gedachte die hier uitdrukkelijk naar voren komt. Dus een man die trouwens zijn verdiensten alleen maar kan naar voren kan brengen op grond van het feit dat er zijn die het er slechter afbrengen dan hij. Als wij het indruk hebben dat wij zulke goede voorbeeldige christenen zijn, dan kan dat alleen omdat er zijn die het er slechter afbrengen dan wij, of niet? Dat ligt dus niet aan ons, dat ligt aan die anderen die nog slechter zijn dan wij. En als wij dus vinden dat we voorbeelden zijn, dan komt dat omdat wij op anderen neerkijken, want die hebben het lang zover nog niet gebracht. Dus en we hopen dat ze het ook nooit zover zullen brengen, want dan vallen wij niet meer op. Dacht u van niet? Dat is zo mensen denken. Zeer beslist. Ze hebben anderen nodig om zich tegen te kunnen afzetten, om erop neer te kunnen zien. En om vanuit die achtergrond de Heer te danken dat je bent niet als die ander, dat is God geklaagd. Want als wij inderdaad zalig worden, dan is het niet op grond van hoe wij leven, maar dus op grond van geloof in de Heer Jezus Christus en dus uit genade. Het heeft niks te maken met hoe het er verder uitziet, het heeft te maken met of wij al of niet geloven, want de rechtvaardigheid is uit het geloof. Dan zegt men niet dat het anders is, dan zegt nooit iemand dat het anders is, want het is niet anders. Bovendien, als u meent een boodschap te hebben voor een zondaar, dan moet u hem niet vertellen dat hij net zo moet worden als u. In de eerste plaats zal hij waarschijnlijk niet zo'n hoge dunk van u hebben als dat u dat zelf hebt. In de tweede plaats zal hij nooit zo goed kunnen worden als u het vanzelfsprekend. Dus dan heb je geen boodschap voor hem. De enige Bijbelse boodschap die wij hebben is dat God een genadig God is en dat wie je ook bent en hoe erg het ook met je is of hoe goed het ook met je is, dat je door genade Gods gerechtvaardigd wordt. Je moet u zeggen, ik heb vroeger veel evangelisatietoespraken gehoord. Ik heb ook veel mensen tot de Heer zien komen. En ik heb me altijd afgevraagd waarom er zo weinig gepredikt werd. Zeg maar, ik had nog vreemde gedachten bij. Maar waarom er zo weinig gepredikt werd tot diegenen die het dan wel met zich getroffen hadden. Die het dan wel goed afbrengen. Die helemaal geen probleemgevallen waren voor zichzelf, voor de familie niet, voor de maatschappij niet, enzovoorts. Is daar ook een boodschap voor? Ja, het is er ook, ja. Precies hetzelfde. Je hoeft het er niet slecht afgebracht te hebben om tot de Heer te komen. En je hoeft het er ook zeker niet goed afgebracht te hebben om tot de Heer te komen. Je moet als zondaar tot de Heer komen en weten dat wie je ook bent en wat je ook bent. Je bent een zondaar zoals elk ander mens. Je hebt geen reden om tegen andere mensen op te zien, wat heel lastig is overigens. Je hebt ook geen reden om op andere mensen neer te zien. Beide namelijk. Nee, ik bedoel zo, tegen andere mensen opkijken is makkelijk, want je kunt er aan optrekken. Dat kunt u ook wel vergeten. Mag u mijn gezag aannemen? Nee, meen ik. Dat helpt ook al niet. Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen werven de heerlijkheid Gods. En al die mensen worden uitsluitend op grond van geloof zalig. Want de verlossing is slechts in Christus Jezus. Dat is het verhaal. En wat wij hier vinden, is dat deze nette man, want ik blijf vinden dat het een nette man is, zodat wij niet jaloers worden, waar ik dat deze nette man geen beroep doet op de genade Gods. En als je die man vertelt zou hebben dat God de genade God is, dan zou hij gezegd hebben, dat heb ik niet nodig. En ik heb het mensen horen zeggen, waren niet eens fariseeën. Die zeiden, God de genade God, dat hebben we niet nodig. Vind ik niet eerlijk. Ik sta wel voor mijn eigen situatie, ik sta mijn eigen zaak op water. Als ik voor God sta, dan ben ik volle verantwoordelijk, neem ik helemaal op me, enzovoorts. Er staat hier, de fariseeën staande, bad dit bij zichzelf, o God, enzovoorts. Nou, dat is fariseïsme. Dat kan een mens namelijk niet, en wat verbeeld is bovendien wel. Alsof je daar kunt staan. En staande blijven. Dat is onmogelijk. Integendeel, die tollenaar is beter af. Die zegt, de tollenaar van verre staande, die kwam niet al te dichtbij, dat durfde hij misschien niet. Daar was hij te bescheiden voor, te verlegen voor, te veel doordrongen van zijn eigen zondigheid waarschijnlijk ook. Dan wel. De tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel. Hij sloeg zijn ogen neer, hij sloeg zich op de borst en hij gaf een getuigenis over zichzelf. En zei, ik ben een zondaar. En hij deed een beroep op God en zegt, o God, wees mij zondaar genadig. Hij had ook kunnen zeggen, o God, wees mij genadig. Maar hij zei uitdrukkelijk, wees mij zondaar genadig. Iemand die tot God gaat namelijk, die zou moeten weten wie hij zelf is. En iemand die met de heilige dingen omgaat, zou moeten weten wie hij zelf is en op welke grond hij het doet. En als een zondaar tot God gaat, zou je moeten weten wie hij is. En als zondaar een beroep moeten doen op de genade van God. Dat is de enige manier om overeind te blijven. En dat is wat met deze man gebeurt. Als zondaar moet je een beroep op de genade. Ik heb al vaker gezegd en ik blijf dat tot in lengte van jaren herhalen. Dat mensen geen genade willen ontvangen, geen beroep willen doen zelfs op de genade van God, is omdat ze zichzelf niet wensen te zien als misdadigers. Want genade is alleen voor misdadigers. Niet voor nette mensen, die hebben het namelijk niet nodig. De genade is voor deze man. Hij slaat op zijn borst en zegt, o God, wees mij zondaar genadig. En het commentaar van de Heer is, deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die fariseer uiteraard. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar deze man vernederde zichzelf voor het aangezicht Gods en zei, ik ben maar een zondaar. Ik kan niks aanbieden. Ik heb geen verdiensten. Nooit wat zinners tot stand gebracht. Integendeel. Dus ik ben maar een arme zondaar. En voor zulke mensen is de genade Gods. En als wij beweren gelovigen te zijn en kinderen Gods beweren te zijn, dan kan dat alleen maar zijn omdat we onszelf zien zoals deze tollenaar. Namelijk, niet als fariseeën, niet als iemand die netjes leeft, die het goede voorbeeld geeft enzovoort. Misschien doen we dat wel. Als je zelf maar niet zo ziet. Daar zit een de fout. Je zou jezelf moeten zien nog steeds als die zondaar maar door genade zalig geworden. Dat blijft ook zo. Gelukkig wel. Zolang een gelovige op aarde leeft, leeft hij in deze tegenwoordige boze eeuw. En is hij nog steeds die zondaar? Johannes zegt, indien wij geen zeggen dat we geen zonde hebben, zo liegen wij en de waarheid is in ons niet. Zo verleiden wij onszelf, staat er. We maken onszelf wat wijs. Dan kun je anderen slecht wijs maken natuurlijk, dat we geen zonde hebben. Maar we zijn er die proberen zichzelf wijs te maken. En dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij blijven die zondaar die we altijd waren. Want wij zijn bovendien niet alleen door genade zalig geworden, als we tenminste zalig geworden zijn, maar wij leven ook uit de rijkdom van Gods genade. Jazeker wel. Het is niet meer een theoretische waarheid, zo van, als we leren, leven wij, oh ja, de vijfde is het getal van de genade, dus wij leven nu onder de troon. Ja, dat heb ik al eerder gehoord. He? Daar gaat het niet om. Wij staan hier niet om dingen te vertellen die u nog niet wist, zodat u er mooi weer mee kunt spelen bij die geloven die het nog niet wisten. Zodat je wat nieuws te vertellen hebt. Daar gaat het niet om. Dat deden de Grieken. Die kwamen samen op de markt om met elkaar te praten of ze al wat nieuws gevonden hadden. Is er nog nieuws? Maar daar gaat het niet om. Waar het werkelijk om gaat, is dat wij inderdaad ons onderwerpen aan het woord van God. En daar is niks nieuws. En als we wat nieuws vinden, zouden we halleluja moeten roepen, omdat God ons iets nieuws heeft laten zien waaruit wij kunnen leven. Iets van zijn rijkdom. Iets van zijn zegeningen. Iets van zijn heerschappij. Dat is wat God ons geeft. Als wij de schriften bestuderen, is het uiteraard niet de bedoeling dat wij kunnen opdreunen wat er staat en waar het staat en hoe het er staat en hoe het met elkaar samenhangt, hoewel het zeer nuttig is. Maar waar het om gaat is dat we die waarheden die we vinden ons eigen maken en daaruit leven. Ik ben een zondaar en ik leef uit Gods hart. Wat er ook gebeurt. En toen Paulus later in de het hoogtepunt mag ik niet zeggen, maar toch nadat hij al jarenlang apostel des Heeren was, toen de apostel Paulus de Heer gebeden had verscheidene malen vanwege de zwakheid waarmee hij omgeven was. Dat was niet zijn persoonlijke zwakheid, maar het was dat hij niet opkon tegen de kracht van zijn omgeving. Toen zei de Korintiërs, ja, de 2 Korintiërs is dat, hè. Toen zei de Heer tot Paulus, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Hetgeen betekent dat de gelovige, van zolang als hij leeft, zolang zal het leven aan de Bijbel gezegd hebben, maar zolang als hij leeft hier op aarde, leeft uit de genade van God, en dat is ook de bedoeling. En dat was zelfs de bedoeling van de Heer Jezus en van het leven van de Heer Jezus op aarde. Daar kun je niet wat anders van maken. Dat zouden wij wel willen, u net zo goed als ik. Maar dat is een onmogelijkheid. Het kenmerk van onze bedeling is niet alleen dat wij door genade zalig worden, maar uitsluitend en alleen uit Gods genade leven. En daar blijft het bij. En dat is precies wat in dit verhaal ook naar voren gebracht wordt. Want het is niet alleen maar dat deze zondaar tot God gaat en zegt, oh God, wees mij zondaar genadig in het kader van een persoonlijke evangelisatiecampagne. Maar het is ook een bedelingen kwestie. Want, kijk, dit verhaal, om zo te zeggen, is een gelijkenis. Dat staat er in vers 9. En gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk. Dat wil zeggen, de gelijkenissen hebben iets van doen met de tijd sinds de opstanding van Christus en tot aan de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat is precies wat we hier ook in vinden. Want een van de belangrijkste kenmerken van die verborgenheid, waarover dus de gelijkenissen altijd spreken, omdat die er zijn, een van die kenmerken is dat de zaligheid van de Joden, of uit de Joden, genomen werd, Johannes 4, en gegeven werd aan de heidenen. Want de zaligheid is uit de Joden. Dat wil niet alleen maar zeggen dat het bij de Joden gevonden wordt. Nee, het is uit de Joden. En anders staat dat het is gegeven aan de heidenen en die zouden horen. De gedachte daarbij is dat degene aan wie het eerst gegeven werd, namelijk de Joden, dat die het zouden als volk althans zouden verliezen, en dat diezelfde zaligheid die aan Israël, aan de Joden dus in het algemeen beloofd was, zou gegeven worden aan andere landlieden, die, maar ik spring nou te snel natuurlijk, maar zou gegeven worden, nou aan wat? Aan de heidenen uiteraard. Hè? De heidenen zijn namelijk degene die verre zijn. En het was Petrus die op de Pinksterdag zei, of de dag na, daarna weet ik niet, maar hij zei, u komt de belofte toe, gij Israëlitische mannen, u komt de belofte toe, en allen die verre zijn. En allen die verre zijn, of degene die verre zijn, is een vaste uitdrukking aan het Oude Testament, waarmee de heidenen worden aangeduid. Degene namelijk die geen deel hebben aan het burgerschap van Israël. Heidenen, die verre zijn. Die, zoals Efeze zei, zoals Efeze nu zegt, in Efeze 2, die vreemd zijn van het burgerschap Israëls. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees, dat gij in die tijd waart zonder Christus, en vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Want dat is wat er staat. En in vers 13 staat dan, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, dat is de uitdrukking voor de heidenen, dat gij die eertijds verre waart nabij geworden zijt in of door het bloed van Christus. En het wordt later herhaald in vers 17, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u, die verre waart en die dichterbij waren. Degene die verre zijn, zijn dus de heidenen, die nabij gebracht worden, tot geloof komen in ieder geval in de Heer Jezus Christus. En als hier gesproken wordt over een tollenaar, dan vertegenwoordigt die tollenaar de heidenen. Hij heeft iets met het jodendom van doen uiteraard. Hij is waarschijnlijk zelf een jood van geboorte. Maar tegelijkertijd is hij verbonden met de heidenen. En het is dus een uitbeelding van heidenen die deel krijgen aan het burgerschap Israël. Daarom staat het verre, van verre staande. Het is precies die gedachte die later in het Nieuwe Testament, Handelingen 2 was het onder andere dan, en dus Efeze 2 ook, die later het Nieuwe Testament van toepassing gebracht op de heidenen die verre waren, maar aan wie toch diezelfde zaligheid geschonken werd, terwijl diezelfde zaligheid eigenlijk werd weggenomen van het volk Israël. Want hoe dan ook, deze fariseer is de uitbeelding van het jodendom in het algemeen, terwijl deze tollenaar de uitbeelding is van die heidenen die in onze tegenwoordige bedeling deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. En die genade waarover hier gesproken wordt in Lucas 18 vers 13, is dus de genade niet alleen waardoor wij zalig worden, maar is ook de genade waardoor wij zalig leven, waardoor wij gerechtvaardigd zijn voor God. Daarom zegt de apostel ook in de Romeinenbrief dat wij zouden staan in de genade. En staan in de vrijheid, Galatenbrief uiteraard ook. Staan in de genade, daar is onze positie. En als je hier iemand vindt die staat in de genade, is het niet de fariseer, maar wel de tollenaar. De man die zichzelf ziet als zondaar en slechts schoorvoetend nadert tot de Heer. Niet op een holletje. Natuurlijk staat in Hebreeën, laten ze met vrijmoedigheid naderen enzovoort. Jawel. Jawel. Er zijn er ook die zeggen, dat mag je eigenlijk niet doen. Pas als je het heel zeker weet, mag je voorzichtig komen. Dat wou ik nou ook weer niet zeggen. He? Maar ik moet u wel zeggen, dat toen ik ooit tot de Heer gegaan ben, was het schoorvoetend. Met geen andere keus. Dan moet het maar. Ik weet niet of je dat kent, of je dat ooit meegemaakt hebt. Dat u iets moest doen, of ergens naartoe moest, wat u eigenlijk niet wilde, waar u zich eigenlijk voor geneerde, maar u zag geen andere mogelijkheid. Het moest nou eenmaal gebeuren. Maar ik weet wat het is. Dat valt niet mee. Om te moeten zeggen van, ik ben een zondaar en ik heb genade nodig, Heer. Laat staan is dat een mens moet vragen, want dat kan ook nog voorkomen. Jazeker, want ja, dat heb ik ook meegemaakt, zeker. Natuurlijk. Ik weet niet waarover ik praat. Dat mag ik toch niet altijd merken. Men moet soms. En zo schoorvoetend met neergeslagen ogen zou men tot die Heer moeten gaan. Daarna staan wij daarin in die genade en die vrijheid. In volle verzekerdheid des geloofs. Uiteraard, daar blijven wij ook in staan. Vanzelfsprekend. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds, altijd, zondaren zijn en blijven, maar niet in de ogen van God. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Dat is het evangelie. Daar is niks getheoretiseerd aan. Dat is pure Bijbelse waarheid die ook aan de oppervlakte van de Bijbel gevonden wordt. Dan hoef je niet eens ergens wat onder of achter te zoeken. Dat staat er namelijk gewoon. God rekent de zondaar rechtvaardig. Abraham geloofde God en werd hem gerekend tot gerechtigheid. Enzovoort. En de zaligheid is uitgenade door geloof. Enzovoort. Er staat op zoveel plaats. Ik zeg dit, omdat ik weet dat er ook mensen zijn. Er zijn twee categorieën geloven. Je hebt aan de ene kant heb je die van de type van de fariseeën. Die zegt, nou hoor ik erbij en nou is alles goed. Want wij, bij onze gemeente, hoor ik bij nergens bij. Zijn we nog trots op, hoor, weet je wel. We horen nergens bij. Zo eigenzinnig zijn we geworden. Zo kun je het ook uitleggen, hoor. Je kunt ook trots op zijn. Andere mensen zijn trots ergens bij te horen. Zijn wij trots dat we ergens niet bij horen. Dat kan toch ook? Zo eigenzinnig zijn we horen ergens bij. En bij ons is alleen het waarde. En de kerk, dat is maar Babel enzovoorts. Nee, dat zijn bestaande leerlingen. Ik noem maar geen namen erbij. Het is niet zo aardig om dat te doen. Maar ik heb ze zo in mijn hoofd. Zo uit de geschiedenis. Zou ik dat maar zeggen? Natuurlijk, we horen naar het wij, want de kerk is maar Babel, is eigenlijk maar de wereld en een satanisch systeem enzovoorts. Nou, of dat nou waar is of niet, dat doet niks ter zake. Het gaat erom dat die houding ons niet past. Wat ons veel meer past, is te zeggen, als we ons gevraagd wie zijn wij, dan zeggen wij zijn zondaren. Dan hoef je meestal al niet verder te praten. Ja, dan moet ik ook nog meer. Wij zijn zondaren, maar door Gods genade zalig geworden. Niet gerechtvaardigd voor en door de wereld, maar gerechtvaardigd door God. En daar gaat het om. En dat met een beroep op gewoon wat geschreven is, zonder enige flauwekul. Laat ik het maar eens goed zeggen, nog een keer. Duidelijk. O God, wees mij zondaar genadig. Daar blijven wij uit leven, dat is onze weg en dat is de man die gerechtvaardigd wordt. Nogmaals, dat is de apostel Paulus. Die later de waarheid omtrent de roeping van de gemeente bekend maakte. En die een leerpleeg heeft over heerschappij van de genade. En die zelf aan de lijf heeft ondervonden wat het betekent om genade, om uit genade te leven. Dat zeg ik nog netjes. Want we hebben op de dinsdagavond bij de bespreking en verhandelingen gezien. Dat de Heer over Paulus zei. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mensen naam te willen. Dat was niet in kracht. En als Paulus later zijn brief schrijft aan de Korinthe, die brieven waarin hij ook zegt, van dat de Heer tot hem gezegd, mijn genade is u genoeg, dan begint hij die brieven met te zeggen, ik was bij u in zwakheid en in vrees en in vele beken. Precies hetzelfde. Het is ook altijd zo gebleven. Tot in lengte van jaren. Tot ongenoegen van Paulus, en waarschijnlijk ook tot ongenoegen van de Korinthiërs, maar het was niet anders. Maar als wij leven onder de heerschappij van de genade, is dat een bijzonder grote voorrecht dat we hemelburgers geworden zijn, eerstgeboorterecht hebben ontvangen boven de fariseeën. Nee, boven Israël bedoel ik. Boven het Jodendom. Boven Israël. Want boven de wedergeboren is dat straks in de toekomst. Dat is waar. kun je dan beroemen dat we uit de rijkdom van Gods genade leven. Dat is ook waar. De consequentie is inderdaad dat er geen eigen kracht aan te pas komt. En dat wij daadwerkelijk gedwongen zijn, hè, dus die is dan de mogelijkheid, te leven niet in de kracht van dit aardse bestaan, maar alleen dat er niks anders overblijft dan te leven in de kracht van Gods genade. Dat is alles. Daar kunnen wij verder niks aan verklaren. Dat kunnen wij ook niet verantwoorden. Nee, in de goede betekenis van het woord. Dat wil zeggen, dat is niet uit te leggen. De enige die dat zou moeten verantwoorden is God zelf. Maar zo is het wel. Leven in zwakheid, in onderworpenheid aan onze Heer. En als laatst die Korintiërs menen dat ze boven Paulus staan, want dat menen zij. Die zijn daar zo fariseïstisch, hoewel ze notabene Korintiërs waren. Nou, daar niet meer over hebben. Maar die stelden zich in ieder geval boven Paulus. En Paulus zei, was dat maar waar? Ik zou willen dat dat zo was. Hij zei, maar zo is het niet. Want hoe het werkelijk is, is dat wij leven inderdaad uitsluitend. Niet uit de kracht van de mens, maar uit de kracht en de genade van God. En dat is een kracht die in de wereld geen enkele indruk maakt. En die ook geen enkele indruk maakt in de ogen van vleeselijke, natuurlijke, zielijke, heet dat in 1 Korinther 2, zielijke gewoonten. Ze zullen die kracht niet eens zien. We hebben daar geen oog voor. Als wij leven uit die genade Gods, is dat ook de consequentie. Dat er dingen zijn die kenbaar zijn voor God, en voor onszelf, en voor sommige broeders en zusters. En daar houdt het wel op. Wat kun je zien van de kracht Gods vandaag? Als u mij wat noemt, zelfs al zou ik het er mee eens zijn, dan nog zie ik wat kans om het andersom te vertellen. Je kunt het niet bewijzen. Je kunt de kracht Gods niet aanwijzen en zeggen, zie je wel, kijk je maar, daar is die kracht Gods. Daar kunnen we allemaal zeker van zijn, maar je kunt het niemand tonen. Het is niet waar namelijk. Je weet nooit of het de kracht Gods is of de kracht van de mens zelf. Je kunt het niet weten. Je kunt het vermoeden. Je kunt het voor jezelf weten. Je kunt de Heer zo goed kennen dat je weet dat het zo is. Maar daar heb ik het niet over. Ik ontken dat ook niet. Wat ik alleen sta te vertellen is dat dat niet te zien valt en niet te bewijzen valt, niet aan te tonen is enzovoort. Daar is het ook niet voor. Want wij leven in de bedeling van de genade uit de uitnemende rijkdom van Gods genade. Dat is het verhaal. Wij zijn degene die verre stonden. Wij die tweede waren, zal ik maar zeggen. En die nabijgebracht zijn en eerst geboorterecht hebben ontvangen tegen deze prijs. Want dat is de prijs. En als de kracht Gods werkelijk openbaar wordt in de wereld, dan wordt van de gelovigen ook heel wat meer gevraagd dan onderwerping alleen aan die genade Gods. Want er wordt inderdaad gevraagd dat men trouw is aan de opdrachten die God gegeven heeft, dat men getrouwd dienaar is en dat men inderdaad doet wat God gezegd heeft. Dat is onderwerping ook aan de wil van God. Jazeker. Dan praat ik uiteraard over de volgende bedeling. Dat ik over gebeurtenissen na de opname van de gemeente. Onze dagen ligt dat een hele fase terug. God houdt zich terug. Uit de wereld. Uit alle zinnelijke dingen. En wat ons overblijft, zou meer dan genoeg zijn. We zouden ons allemaal moeten sluiten bij de uitspraak van de apostel Paulus, namelijk, dat God gezegd heeft, mijn genade is u genoeg. Meer is er niet. Al moet meteen vastgesteld worden dat God met die genade, volgens Efeze 1 en 2, overvloedig is geweest over ons. In alle dingen, in alle rijkdom enzovoorts. Het gaat over de uitnemende rijkdom van Gods genade. En je moet wel bedenken dat die heerschappij van de genade in onze dagen niet alleen de bron is waaruit wij als gelovigen leven, niet alleen de bron is waaruit wij ook zijn zalig geworden, met die stevens. De bron waaruit elke zondaar in de wereld van vandaag nog tot de Heer kan komen. Omdat God laagmoedig is. Omdat wij een God hebben die niet zijn recht voorop stelt, maar die zijn liefde en zijn genade bewijst aan de zondaar. En dan daarbij betaalt de prijs die betaald moet worden. Aan zijn recht wel recht doet, ja, dat is een rare uitdrukking. Maar dat wil zeggen, als er een prijs betaald moet worden voor de verlossing van de zondaar, is het God die die prijs betaalt. Een prijs die het recht nou eenmaal eist, omdat hij zijn genade, zijn barmhartigheid, zijn goede tierenheid over ons zou brengen. We zouden groot respect moeten hebben voor een God die dat doet. En tegelijkertijd, dan zouden we moeten beseffen dat er dus voor ons nu niet meer in zit. Ik zei nu, dat er niet meer in zit dan alleen de, ja alleen, die durf ik naast niet te zeggen, maar er zit niet meer in dan de belofte die God ons gedaan heeft. Namelijk dat wij die geloven in onze dagen en leven onder een gesloten hemel, jawel, die weet hopelijk hoe ik bedoel, niet in de zin van 140 uiteraard, hè. Maar we leven onder gesloten hemel omdat de Heer zich verbergt, dat wij als genoegdoening daarvoor niet alleen eeuwig leven ontvangen, want dat ontvangt ieder die gelooft, maar eerstgeborenen zijn geworden en zijn toegevoegd aan de gemeente, een volk waarvan het burgerschap in de hemel ligt. Wie heeft ooit zoiets gehoord, zei de profeet. Wat zei de Heer, via de profeet, ik doe in uw dagen een werk wat gij niet zult geloven. Als ze het u vertellen zullen, zullen ze het niet geloven. Niet alleen de Joden geloven het niet, maar helaas, er zijn zelfs vele gelovigen in onze dagen die dat niet zien en niet geloven. Ze zijn met de genade Gods en ook niet tevreden zijn met het leven onder een troon der genade. Maar we zouden tevreden mee moeten zijn als we weten wat de consequentie daarvan is voor de toekomst. En als u enigszins een beeld hebt van wat God beloofd heeft in zijn woord, als u enigszins indruk hebt van de liefde van God voor de zondaar, als u er enigszins een idee van hebt, dan zou u inderdaad roemen, niet in eigen kracht, niet in wie wij geworden zijn of wat wij geworden zijn, maar roemen in de genade Gods, waaruit wij door genade mogen leven. Ik wil er niet meer over zeggen. U zou het misschien verkeerd uitleggen, ik wil het niet doen. Want het woord van God, bij onze boodschap, is niet een subjectieve boodschap. Als de gevoelens in tot uitdrukking moeten komen, zou het de gevoelens van de Heer moeten zijn. Niet die van mensen. Daarom ben ik over het algemeen glashard als ik spreek. Omdat ik zelf die boodschap nodig heb. Een glasharde boodschap. En omdat u nodig hebt. Een waarheid die niet wankelt. Een boodschap van een God die gesproken heeft. En die zich houdt aan dat woord. Waaraan niet te tornen valt. Waarover niet te discussiëren valt. En u weet allemaal net als ik. Dat ik kwaad word als u daaraan tornt. Niet uit zelfverzekerdheid. Maar uit de zekerheid van wat God gesproken heeft. Dat is wat wij ontvangen. Daar leven wij uit. En wie dat niet wil, doet het dan maar niet. Maar laat die mensen ons niet lastigvallen. Wij hebben het woord Gods, inclusief het profetisch woord, dat zeer vast is, in een wankelende wereld. En het past ons niet om als gelovigen die neergesteld zijn, die gezet zijn, opgericht zijn, hè, om te wankelen met die wereld mee. En te zeggen, God heeft dit gezegd, maar u zou ook wel dat bedoeld kunnen hebben. God heeft gezegd dat de zondaar door genade gerechtvaardigd wordt. Dat de gelovige niets overblijft dan te leven uit die genade. Als hij dat tenminste vindt dat het weinig is. Hè? Maar als je niet ziet hoeveel het is, wel meer dan dat is er niet. Hij zou moeten leren hoeveel het inhoudt en hoe rijk wij gezegend zijn met deze geestelijke zegeningen. Daar is waar het werkelijk om gaat. En als er ooit tegenstand zou komen tegen enige Bijbelse boodschap, is het deze boodschap. Ik ben me dat heel goed bewust. De boodschap namelijk dat God een genade God is die de zondaar rechtvaardigt en die ook de gelovigen laat leven uit de rijkdom van zijn genade. Dat is waar het om gaat. En dat is wat God voor heeft boven die glasharde figuur van de Satan. Die gooit de dingen door elkaar. Die brengt de dingen aan het wankelen. Dat is de reden die ervoor zorgt dat niets in deze wereld ooit klopt. U bent het echt in de meest brede betekenis van het woord. Het klopt nooit. Maar als er iets is wat wel klopt, wat sluit, wat geheel is, is het dit onvergankelijke woord van God. En als dat gepredikt wordt, dan moet ik u zeggen, dan komen er grote problemen. Ja. Niet meer voor zeggen. Ik druk het u op het hart. Dat onder welke omstandigheden u ook ooit verkeert. Dat u zich houdt aan deze Bijbelse boodschap. Dit woord van God. Waarin maar één ding gepredikt wordt. Namelijk dat de verlossing is in niemand anders dan Christus Jezus. Het enige wat wij als gelovigen voor ogen dienen te houden, maar kunnen houden, is Jezus alleen. Op de berg der verheerlijking bedoel ik. Want daar staat dat bij die gelegenheid. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Zo hoort onze optiek te zijn. Dat is wat wij dienen te zien. En niks anders. En alleen vanuit die positie kunnen wij niet alleen de Heer dienen. We staan wij recht voor God. Maar ook alleen vanuit die positie hebben wij enig recht. Zelfs ook enig plicht. Om met het woord te dienen. Alleen van daaruit. Omdat dat de Bijbelse boodschap is. God die spreekt over zijn Zoon. In wie hij zijn genade aan ons heeft geopenbaard. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En de hele rest kunnen ze van mij gestolen krijgen. Dat is een persoonlijke getuigenis deze keer. Zie? Dat is het enige wat telt. En verder niet. En of er een tegenstand is of geen tegenstand. Een tegenstand is erg. Als er geen tegenstand is, vind ik dat heel prettig. Dat meen ik. Absoluut. En wat ik met mensen weet ik ook niet. Maar één ding weet ik. De boodschap verandert er niet van. We hebben maar één waarheid. Dat is verlossing uit de rijkdom van Gods genade. Uit geloof. Tot eer niet van ons. Zeker niet van onze gemeenschap. Maar tot eer van onze heiland. Die ons getrokken heeft. Tot prijs niet van onze eerlijkheid. Maar tot prijs van zijn eerlijkheid. Opdat hij geprezen zou worden. Dat nooit iemand zou zeggen. Wat mooi wat er door die broeder of zuster gebeurd is. Maar dat alleen gezegd zou kunnen worden. Geweldig wat God gedaan heeft. Ondanks die broeder of zuster. Ik kon niet laten nalaten om dat er nog eens achter te zeggen. Ondanks die broeder of zuster. Nee, zo zie ik mezelf. En zo zie ik iedereen. Ja, zeker. Dat is wat God doet. Zijn kracht, zijn heerlijkheid. Vaststellen voor de toekomst. Omdat zeker in de toekomst. Die heerlijkheid en die uitnemende rijkdom van Gods genade betoond zal worden door ons. En wat is het nou? Het is nou mooier voor ons om te weten dat God onze levens gebruiken wil tot eer van Hem. Niet tot eer van ons, tot eer van Hem. Niet alleen nu, maar vooral ook in de toekomende eeuwen. Daartoe zijn wij geroepen. Dat is de reden waarom God ons behandelt zoals Hij ons behandelt. Omdat Hij tot zijn doel zal komen. Als wij gelovigen zijn, dan doen we wat de Heer Jezus deed. Onderwerpen wij ons aan zijn woord en aan zijn wil, omdat we zouden delen in zijn heerlijkheid. Amen. Veel dank. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u mogen kennen als die God die genadig en barmhartig en goede tieren is. Wij danken u, Vader, voor de rijkdom van uw woord en de rijkdom van de beloften die u daarin ook zwart op wit aan ons gedaan hebt. We danken u dat ook deze dingen in het Oude Testament van zoveel eeuwen geleden geschreven zijn tot lering van ons. Opdat wij u zouden kennen daaruit. En zeker zouden zijn van u die gesproken hebt. En u die ook zult doen wat u gesproken hebt. We danken u, Vader, dat we mogen staan op uw belofte. En dat u ons gesteld hebt op onze voeten. Wij die geknield zijn voor u. Wij die ons hoofd gebogen hebben voor u. Wij die u nauwelijks durfden aankijken. Die nauwelijks uw woord durfden te openen. Dank u dat u ons hebt opgericht en hebt gesteld op onze voeten. Omdat we staand in uw kracht u ook eer zouden geven. We danken u, Vader, dat we deze dingen mogen leren uit uw woord. Dingen die wij zelf nooit hadden kunnen bedenken. Dingen die misschien wel in strijd zijn met al onze gevoelens. Maar we danken u dat we de zekerheid hebben van u die gesproken hebben. Dat we ook de gelegenheid hebben om uw woord verder te onderzoeken. Waardoor deze dingen ook steeds meer bevestigd mogen worden. Wij danken u, Vader, dat we op grond daarvan vol aanbidding op deze middag onze ogen opwaarts mogen richten. Mogen weten dat wij niet zijn, maar dat u het bent die ons gemaakt hebt tot wat wij zijn. En dat we mogen kunnen zingen, alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. En alles wat ik doe, dat doe ik voor Hem, die mijn meester geworden is. We danken u, Vader, dat we als gelovigen dat mogen en kunnen zeggen. Omdat wij leven uit uw genadige rijkdom. Uit de rijkdom van uw zegeningen. Waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En tegelijkertijd wil u bidden, Vader. Wees u ook overvloedig over ons. Met die kracht die u beloofd hebt aan hen die zwak zijn. Omdat wij weliswaar ons bewust zouden zijn. Zondaren te zijn die door genade zijn zalig geworden. Maar tegelijk zouden staan in de kracht waarmee u ons bekrachtigd hebt. Met kracht van omhoog. opdat we de kracht zouden hebben om u te dienen. Om uw heerlijkheid te geven en niet te zien op onszelf. Wij danken u, Vader, dat we dat gebed tot u mogen richten. De wetenschap dat het in overeenstemming is met uw wil. En dat het daarom verhoogd zal worden. Wij danken u, Vader, dat we daaruit mogen leven. Dat we inderdaad een hoge priester hebben die ons volkomen kan zalig maken. En die ons barmhartigheid bewijst wanneer dat nodig is. Wij danken u, Vader, voor die uitnemende rijkdom. Van uw genade, van uw liefde.